zal me niet verbazen wanneer u of jij wel eens de opmerking hebt gehoord. Het lijkt wel of je Oost-Indisch doof bent. Dat klinkt natuurlijk in een bepaalde situatie, Oost-Indisch doof. Ik noem maar even een voorbeeld. Ik denk aan een moeder die een van de kinderen roept met eten. Kind zit buiten in de tuin in de zandbak te spelen met de rug naar de deur. En moeder roept, binnenkomen. Handen was tafel, we gaan eten. En dat kleine mannetje doet net of hij niets heeft gehoord en speelt gewoon door. Terwijl je als moeder of als vader of als familielid direct ziet aan de lichaamstaal dat hij het wel heeft gehoord. En dan kan zo'n moeder of zo'n ouder op dat moment zeggen, het lijkt wel of je Oost-Indisch doof bent. Je hoorde me wel, maar je wilde niet luisteren. Nou, dan zitten we eigenlijk vanmorgen al in het hart van de tekst. Ook het verwijt wat de profeet Jesaja uitspreekt in de richting van Israël. Jullie horen het wel, maar je wilt niet luisteren. Je ziet het wel, maar je doet net of er niets aan de hand is. Dat is ook de reden waarom we de schriftlezing begonnen zijn bij Jesaja 42 vanaf vers 18. Laten we maar even kijken, gemeente. Daar valt Jesaja met de deur in huis. Hij zegt, hoort gij doven en schouwt aan gij blind om te zien. En als je die woorden zo op zichzelf neemt, dan denk je dat de profeet ook letterlijk spreekt, of misschien wel in geestelijk opzicht, tot mensen die dan niet in staat zijn, niet kunnen horen of niet kunnen zien, hoe graag ze dat ook zouden willen. Omdat ze merken wellicht aan hun omgeving dat ze daardoor informatie of andere dingen missen. Maar de profeet gaat dan verder vragenderwijs in vers 19 en hij zegt, wie is er blind dan mijn knecht? En hier wordt het volk Israël bedoeld en doof gelijk mijn bode die ik zende. Wie is blind gelijk de volmaakt en blind gelijk de knecht des Heren? En in die tegenstellingen die de profeet dan maakt, blind tegenover volmaakt, doof tegenover mijn knecht, wordt duidelijk gemaakt dat hij iets anders bedoelt. Het is ook echt een verwijt. En dat spreek je pas uit tegenover iemand die iets niet kan, maar iets niet wil. Niet willen kijken. En niet willen luisteren. Met dat verwijt neemt de profeet als het ware in één keer een diagnose in de situatie van zijn volk in die tijd. Op meerdere momenten in het boek van Jesaja neemt de profeet Jesaja de balans op en plaatst de actualiteit van zijn dagen tegen de achtergrond van Israëls geschiedenis. Doof en blind, dat reikt ook direct de roeping van de profeet Jesaja zelf. Als de Heere de profeet roept, dat wordt beschreven in hoofdstuk 7, het machtige visioen. En Jesaja ingewonnen wordt, gewillig wordt gemaakt om de roepstem van de Heer ook op te volgen en te gehoorzamen. Door God ook bekwaam wordt gemaakt met dat vurige kolen dat die engel opneemt van het altaar des Heren, waarmee hij de lippen van de profeet aanraakt en heiligt, rein maakt als een symbolische handeling dat hij die ook onrein is vanaf dat moment bekwaam is gemaakt om Gods woord te verkondigen. Je zou dan verwachten met dat indrukwekkende moment in het leven van de profeet als God op zo'n machtige wijze zich openbaart dat hij dan ook heel veel zegen mag verwachten op zijn prediking. Vurige kolen van het altaar, welke andere profeet kan dat in Israël zeggen, dat de Heer hem zo heeft geroepen? En welke profeet in Israël kan erop bogen dat hij op zo'n machtige, indrukwekkende wijze door de Heer werd geroepen met dat geweldige visioen, God ziende op zijn troon, omringd door de engelen? Maar de Heere drukt meteen die verwachting de kop in door te zeggen tegen zijn profeet, als je gaat preken, hou rekening met het volgende. Ze horen je woorden, maar ze doen net of er niets wordt gezegd. En ze zien je tekenen, maar ze geven er geen acht op. Oost-Indisch doof. Ja, zegt de Heer, hou er ook rekening mee dat je ook een andere reactie kan verwachten. De woorden die je spreekt namens mij weerstand zullen oproepen in Jeruzalem. De mensen jullie zullen uitlachen, negeren, neus ophalen. En wellicht kost het ook je leven. En voordat Jesaja dan kan zeggen, Heere, waarom zo? Waarom is dat nou de bedoeling van uw roeping van mij als profeet? En waarom laat u zo dan uw woord verkondigen als u van tevoren toch al weet dat het niets uithaalt? Dan geeft de Heer er nog een reden bij. Hij zegt, ik roep je en ik zend je om dit volk rijp te maken voor het oordeel. Gemeente, de moed zou je toch in de schoenen zinken als je dat hoort van tevoren. Dan heb je nog geen woord gesproken. En dan zegt God dit al van tevoren. Jouw prediking dient mijn gericht. Het verhart het volk. Daar is dus echt moed voor nodig. Om dan te gaan preken. Als je weet dat niemand op je woord zit te wachten. En daar is echt geloof voor nodig. Als je weet, de vrucht op mijn prediking is alleen maar ongeloof. En daar is echt liefde voor nodig. Als je weet, het kost misschien wel mijn leven. Doof en blind in het Bijbelboekje Jesaja. Neem dat maar eens een keer mee. Je persoonlijke Bijbelstudie. Dat hangt samen met de roeping van de profeet. Als ook met het moment waarop Israël op dit moment in de geschiedenis is aangekomen. Aan de vooravond van het oordeel. Keer op keer ligt dat op in het Bijbelboekje Jesaja. Zo ook hier. Doof voor Gods trouw. Doof voor Gods woorden. Doof voor Gods belofte. Doof voor Gods waarschuwingen. Doof voor Gods bedreiging. Doof voor de naderende teken die willen niet gezien worden. Uiteindelijk doof en blind voor wie God is. Terwijl de Heere, en Jesaja is echt niet de eerste die op het toneel in Jeruzalem verschijnt als profeet. Hij staat in een lange rij van verschillende profeten die al voor hem zijn opgetreden in de naam van de Heere. Hij is ook niet de eerste die met waarschuwing komt in opdracht van de Heere. Er waren momenten in de geschiedenis aan te wijzen dat je zou denken, nu wordt het hart van het volk getroffen en komt het tot inzicht en tot bekering, keert het terug tot de Heere. Maar na verloop van tijd leek het wel alsof het met een nog snellere gang terugviel in dat structuur van die zonde, die ongehoorzaamheid, dat verzet en die weerstand tegen de Heere. Jesaja is niet de eerste. Jesaja is ook niet de enige die de donkere tonen van oordeel en gericht aanheft in zijn prediking in opdracht van God. De man had denk ik ook wel liever wat anders willen verkondigen, zou het niet? Als je tegen je eigen mensen moet gaan zeggen dat ze zometeen vermoord zullen worden. En dat moet je, zou jij zeggen. Als je daar in de stad loopt en je ziet dan die tempel en dat altaar. En je moet tegen het volk zeggen dat altaar. Het wordt tot op de laatste steen toe afgebroken. Terwijl je van harte de Heere lief hebt. En persoonlijk ook weet van. Van wat het betekent dat dat lam geslacht zal worden. Stemmeloos voor het aangezicht van zijn scheerders. Dat er één komt die schuld op zich neemt. Vrede aanbrengt. En je moet juist hele andere dingen verkondigen. Dat doet toch wat met je. Je merkt het ook bij Jesaja, dat hem dat soms ook letterlijk aan de rand van een inzinking brengt. En dat hij tegen de Heere zegt, Heer, ik neem ontslag, ik stop ermee, ik houd het gewoon niet meer vol. Al gemeente, met alles wat wij meemaken in deze tijd, maar wie durft dan nog wat te zeggen dat wij het zo moeilijk hebben? Dan valt het toch echt nog wel mee, of niet? Wat zwijgen wij vaak als we moeten spreken, of niet, op school, op je werk? Bang om een onvriendelijk gezicht. Spottende opmerking. Misschien een vervelende ochtend. En de Heere zegt tegen Jesaja: geen ontslag. Ga. Preek. Zeg het aan. Maak dit volk rijp voor mijn gericht. Dan als je dan zo door de straten van Jeruzalem loopt, gemeente. Stelt u zich dat maar gewoon heel concreet voor. Jesaja leeft daar, hij woont daar ook, hij werkt aan het hof van de koning, gemeentesecretaris, een topbaan in die tijd. Kent Jeruzalem uit zijn broekzak, weet wat er speelt in de politiek, weet de finesses aan het hof. Dan zou je toch op een gegeven moment de neiging krijgen om je koffer in te pakken en zo snel mogelijk te vertrekken. Laat ze maar gaan. Maar dit hou ik niet vol. Dat Jesaja dat niet doet, dat heeft niet alleen te maken met de trouw van de Heer in zijn persoonlijk leven. Maar dat heeft ook te maken bijvoorbeeld met de verbondenheid van de profeet met zijn volk. Als er dan niemand onder het volk is die tot inkeer komt, zo lijkt het tenminste en zo ervaart Jesaja dat ook. Is het wel de profeet die zo gaat spreken? En daar wil ik nog even de vinger bij leggen voordat we naar het tweede punt gaan. Als hij dan dat volk zo verwijtend aanspreekt en hun uitmaakt dat ze Oost-Indisch doof zijn in geestelijk opzicht, ze horen het wel, maar ze doen net alsof er niets is gezegd, dan is het de profeet die namens de Heer in vers 24 nog een keer het volk aanspreekt. Wie heeft Jacob tot een plundering overgegeven en Israël aan de rovers? Nou, die vraag zou je zo kunnen beantwoorden. Dat is de Heere, Jesaja. God geeft zijn volk over. Is het niet de Heere? Hij tegen wie wij gezondigd hebben. Wij gezondigd hebben. Het ene woordje wij komt opeens iets naar boven. Waarin Jesaja zomaar even een blik in zijn hart geeft. Deze man staat in een tweestrijd. Je geroepen te weten namens de Heer om het oordeel aan te zeggen. Aan de lijve ondervinden wat je prediking uithaalt onder de mens. Ze pruimen hem niet. En dan niet op enig moment zeggen zoals Jona dat deed. We gaan de stad uit. Kiezen een geschikte plek uit. Bouwen daar een parasolletje van wat takken en bomen. En kijken hoe God het gericht gaat voltrekken. Op veilige afstand. Als een soort ramptoerist. Maar wij hebben gezondigd. Je hoort het hem zeggen. Ik dus ook. Want al zijn die woorden heel concreet in het leven van Jesaja, in het volksleven van zijn dagen, Oost-Indisch doof, niet willen luisteren terwijl het woord wel klinkt en niet willen kijken en dus erkennen terwijl de Heere zo zichtbaar en zo overtuigend en zo duidelijk zijn weldaden, zijn zorg, zijn trouw, zijn liefde keer op keer laat zien. Jesaja is ook begenadigd met zelfkennis. En al moet hij namens de Heer het volk de wacht aan zeggen, in de spiegel voorhouden, hij heeft door genade ook in diezelfde spiegel gekeken. En kwam tot de ontdekking dat ook hij van nature Oost-Indisch doof is. En er ligt zo wel een lijn gemeten naar de bediening van het heilige avondmaal volgende week zondag. Wat is nou de aard van de zonde? Dat is niet dat je allemaal verkeerde dingen hebt gedaan. Dat is de buitenkant. Als dat het was, dan konden we ons inderdaad gaan opknappen en oppoetsen. Dus gewoon schip maken, misschien wel heel letterlijk, thuis het nodige veranderen. Voornemens doen en dan kunnen we dan de tijd volhouden. We gaan bepaalde dingen niet meer doen. Maar als de profeet die zegt, horend doof willen zijn, ziende blind willen zijn, dan gaat het even een voet lager. Dan komt het hier in het hart terecht. Is dat niet zonde? Dat we tegen de goedheid, de zorg, de liefde, de trouw van de Heere in, mag ik het maar gewoon op zo'n Hollands zeggen, gemeente, het vertikken om te erkennen dat God God is. Niet willen buigen voor hem. En dan heeft de zonde niets meer te maken met wat je wel of niet doet, maar wie je bent. En daar loopt Jesaja keihard tegenaan in zijn dag. Hij krijgt dat verwijt ook van de godsdienst in Jeruzalem. Stop er nou mee. Het valt wel mee. Moet je zien wat er gebeurt in Jeruzalem. Zoveel goede dingen. Offers worden nog gebracht. We doen ons best. We hebben ook oog voor de zorgen die er zijn in het land en onder het volksleven. Maar zoals jij het aanzegt, Jesaja, dat gaat toch echt wel een brug te ver. Tegenover de vele zorgen en zonden die er zijn, zijn er toch ook nog heel veel goede dingen, Jesaja. Is dat niet een mentaliteit ook van iemand die onder het woord zit, rustig wil erkennen dat er in zijn leven een aantal dingen verkeerd zijn, maar vroeg of laat altijd komt het die andere kant, ja maar. Het valt uiteindelijk ook nog wel een beetje mee. We doen ons best. En dat klinkt ook door in die aanspraak en dan zitten we in het hart van vers 1. Als de profeet het volk aanspreekt, en dat typeert Jesaja trouwens ook met die twee woorden, vers 1, maar nu al, zo zegt de Heere uw schepper, o Jacob, dat is dan de eerste aanspraak, en uw formeerder, o Israël, dat is dan de tweede aanspraak. Dan gebruikt hij een typische uitdrukking waarmee je Jesaja's prediking zeker op dit moment ook kunt omschrijven. In de hoofdstukken 40 tot en met 49 komt die aanspraak Jacob Israël als een soort Siamese tweeling 13 keer voor. Het hoort bij Jesaja. Onder de profeten in het Oude Testament is hij de profeet die zo vaak die aanspraak gebruikt. En met die twee woorden, Jacob aan de ene kant en Israël aan de andere kant, omspant Jesaja als het ware het volksleven in geestelijk opzicht in die tijd. Met die aanspraak Jacob bedoelt de profeet allereerst te zeggen de afkomst van het volk, in geestelijk opzicht. Hij zinspeelt op de betekenis van de naam Jacob, de man die altijd ergens tussendoor wist te kruipen, zo glad als dat hij was. Die niet wegliep voor een leugentje om zichzelf te sparen. Die rustig even de waarheid tilde, ook al ging het in godsdienstig opzicht die kant op. Hij gooide het met zijn moeder op een akkoordje om in de weg van leugen en bedrog de belofte te kunnen bemachtigen. Deinsde er niet voor terug om daarvoor ook zijn oude blinde vader te bedriegen, om de tuin te leiden. Die man die altijd dat gevoel gaf dat je even je vingers moest natellen als je hem een hand had gegeven. Hoe vroom hij ook leek. en daartegenover die andere naam Israël. De naam die Jacob had gekregen bij Pniel. Toen God hem liet ondervinden wat het is. Om te strijden voor je leven. Je dreigt te sterven. Je wordt gebroken in je kracht. En je uiteindelijk alleen maar aan de hals van God kan blijven hangen met het gebed: ik laat u niet meer gaan. Tenzij gij mij stenigt. Tenzij gij mij zegent. Toen Jacob die bijzondere naam kreeg, vorstelijk met God geworsteld en hebt hem overwonnen. Jesaja wil met die aanspraak tegen het volk zeggen: dat moet je zijn, Israël. Gebroken in je kracht. Afhankelijk van Gods liefde. Rustend in Gods trouw. Erkennend dat God rechtvaardig is. Als hij je laat vallen, dan heeft hij het recht om je te laten vallen. Maar met alles wat je mee hebt gemaakt in die achterliggende jaren, en alles wat je gezien hebt van de trouw, de zorg en de goedheid van de Heere, het eerste wat we tegen je moeten zeggen is: je bent nog steeds Jacob. Mag ik zo eens vanmorgen een paar lijnen trekken, gemeente? Wanneer we staan voor de week van voorbereiding voor het heilige avondmaal, dan is het eerste wat ik hoop dat wij niet ons bloknootje gaan pakken en gaan turf. Dit heb ik wel, positief, dat nog niet, maar goed, daar ga ik mijn best voor doen. Ja, en dat is natuurlijk jammer dat dat in mijn leven aanwezig is. Maar ja, de Heere neemt zondaren aan en die is zo vergevingsgezind. Ik doe een schietgebedje en dan komt het vast wel goed. Maar wanneer de profeet ons vanmorgen zo op onze plek zet, hoort Israël te zijn. Kijk alleen maar eens naar de goedheid en de zorg van God in je leven. Je bent nog steeds Jacob. Heb je daar nou ook amen op gezegd? Hier in de Bethelkerk, achter dat mooie pak, zit een hielenlichter. Een bedrieger. Die er niet voor terugdeinst om ook het woord van God gewoon uit zijn hand te zetten. Je eigen vlees te sparen. Misschien met een vroom sausje eroverheen. Een paar mooie woorden. Maar als ik er maar onderuit kan kruipen. En dat de Heer dan in de prediking van morgen tegen je zegt: kijk, dat is dat nou, dat Oost-Indisch doof zijn. Je hoort het, het oordeel over je leven. Je buigt er niet voor. Er zegt daar geen amen op. Waarom benadruk ik dat nou zo, gemeente? Wel, als wij volgende week zondagavondmaal in het midden van de gemeente bedienen. En onder ons mensen opstaan die aan willen gaan aan de tafel, dan is het eerste wat je toch beleidt dat je midden in de dood ligt. Dat je voor je de dag komt als een bedrieger. Geen avondmaalganger, bedrieger. Geen vrome man, een hielenlichter. Geen bekeerde vrouw, maar een leugenaar. Willen we dat, gemeente? Nou, van nature zou ik dat dus niet willen. Dan blijf ik liever af. Toch? wil best in mijn avondmaalgang erkennen dat er wat dingen mis zijn. Heel wat dingen. Maar om dan met dat ene woord hielenlichter weggezet te worden. Daar passen we toch vriendelijk voor, hè? En toch wordt dat verwacht. Dat wij midden in de dood liggen. Niet aan de rand, klein beetje, midden in de dood. Hoe kunnen we nou avondmaal vieren? Want aan de tafel heerst de heiligheid van God. De Heere doet het niet zo, en ik beeld het maar even uit. Om duidelijk te maken hoe wij vaak tegen God aankijken. Zodat ze horen vanmorgen, gemeente hielenlichter. Nou, dan denk ik dat u net zo luistert als dat ik vaak luister. Dan luister je op dat moment even voor een ander, of niet soms. Dan denk ik, hij zal wel die bedoelen. En als God mij ziet aankomen volgende week zondag, dan doet hij natuurlijk even dit. Kijk maar even. Kijkt hij door de vingers. Zeker als ik beloof dat ik het anders ga doen. Daar houdt God toch wel rekening mee. Dan vertrouwt hij me ergens toch nog wel een klein beetje. Dan ziet hij toch ook dat ik het niet altijd goed doe, maar wel mijn best doe. Mag ik nou eens die tweede vraag stellen? Ook in de richting van de avondmaalgangers. Is het voor jou wel eens onmogelijk geworden om avondmaal te vieren? Dat het werd omgedraaid. Heel de gemeente kon in jouw oog aangaan aan het avondmaal. Maar jij niet. Dat je bij iedereen nog wel iets goeds wist aan te wijzen. Maar toen de vinger van Gods kant kwam naar jezelf, viel je voor de bijl. Dan moest je het inderdaad tegenover de Heere uitspreken. Oost-Indisch doof ben ik geweest, Heer. Ik hoorde u wel. En ik zag u wel. Maar ik ging gewoon rustig door met mijn leventje. Alsof er niemand was ten diepste. Die zich tegen mijn leven aan bemoeide. Zelfs u niet. Dat typeert de prediking van Jesaja. Het is niet alleen de klem waarmee hij dat volk als het ware in de hoek wil zetten. Maar laten we maar even kijken nog naar de ane van vers 1. Er staat opeens, maar nu. En dat is als het ware een scharnier in de prediking van Jesaja. Niet alleen in de prediking van Jesaja, maar in elke evangelieprediking. Vroeg of laat komt dat woordje maar nu voorbij. Het vormt de tegenstelling tussen het eerste gedeelte, het voorgaande gedeelte dat we samen gelezen en met het vervolg dat nu komt. En als dat woordje wordt neergezet door de profeet, maar nu, dan is dat niet alsof de profeet aan het einde van die balans die hij heeft opgemaakt, tot en met het slot van vers 42, eerst allemaal het negatieve volk van het volk daar opzond, en voordat hij dan de streep trekt, nog even opmerkt, maar gelukkig, er is nog iets anders bij u aan te wijzen. Waarom God wel met zijn genade zou moeten komen. Het is ernstig. Maar als we de balans opmaken, valt het gelukkig toch nog mee. Nee, dat woordje maar nu leidt Gods spreken in. Als het volk het faillissement heeft aangezegd en voor de keus staat om dat toe te eigenen en te erkennen tegenover de Heere, zou God met evenveel recht daar een punt kunnen zetten. Zeker met dit volk, toch? En als ik de lijn doortrek naar u. 20, 30, 40, 50, er zijn er onder ons die al 70, 80 jaar onder de prediking van het evangelie mogen zitten. Wat heb je veel gezien en wat heb je ontzettend veel gehoord. Je hoorde ook in die 70, 80, 40, 30, 20 jaar het oordeel over je leven vellen. Ben je daar ook voor gevallen? Dat die weerstand brak. Op wat voor manier je dat ook uit of probeerde te camoufleren. Maar dat je voor de dag kwam. En dat het een wonder werd dat de Heere geen punt daarachter zei toen jij amen moest zeggen. Inderdaad, dit is mijn beeld, Heere. Maar dat God zei, maar nu. Ik hoor Paulus het al zeggen in Efeze 2. Als hij de doodstaat van een mens tekent, in zonde ontvangen en geboren. Dood in de zonde en de misdaden. En dan opeens in Efeze 2 zegt, maar God, die rijk is in barmhartigheden. Door zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad. Dat is ook de omslag hier in de prediking van Jesaja. Kijkt u maar met me mee. Als dan de profeet gaat spreken, dan zegt hij namens de Heere, al zo zegt de Heere. En als God zo spreekt in het Bijbelboek Jesaja, dan heeft dat als het ware het karakter van een eed. De Heere benadrukt daarmee vooral wat nu gaat komen, dat is waar, dat is waarachtig. Dat hangt er ook niet van af of het niet geloofd wordt, of dat het wel geloofd wordt, of dat het volk daar amen op zegt, of dat het volk gewoon doorgaat je zaaien met je negeren. Dit staat vast, omdat het gefundeerd is in wie ik ben. Alzo zegt de Heer. Moeten we het nu ook van die kant hebben? Dat was aan de ene kant de neus, voor je neus de deur naar de Heere dichtgeslagen. Nee, hij werd niet dichtgeslagen. Als jij die deur dicht deed naar God toe, op het nachtslot draaide, dat sleuteltje weggooide. En achter die gesloten, zelfgesloten deur moest buigen, moest belijden, ik heb gezondigd. Dat in die onmogelijkheid je dat woordje maar zo lief begon te krijgen. Dat je op zoveel plaatsen tegenkomt in de schrift, misschien ook wel in die psalm die je toen opsloeg. Uit de diepte roep ik tot u, o God. Zo gij in het recht wilt treden. Ga dus waar. Mijn ongerechtigheden, wie kan dan bestaan? Maar, nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Daarom benadrukt de Heer in vers 1 zo sterk zijn betrouwbaarheid. Om als het ware mensen die vast zijn gelopen met zichzelf voor Gods aangezicht, ervan te overtuigen. Getuigen tegen de macht van hun ongeloof en zonde in dat wat God nu gaat zeggen staat als een paal boven water. Dan zal de hele wereld er tegenop komen, dan zal de helden proberen om ver te duwen en dan kan ik er voor mijn gevoel niet eens bij. Het blijft waar, omdat God het zegt. Alzo zegt de Heer. Ik gaf die zekerheid van het woord van God nu ook doorbraak in uw leven. Toen het woord open ging, ook in je hart. De stem van God er dwars doorheen brak. Je het wel moest geloven, omdat God in het spreken van zijn woord het geloof schonk. En dan gaat geloven vanzelf, gemeente. Dan ben ik die strijd ook te boven. Heb ik nu het ware geloof, deel ik daar nu in. Daar waar God spreekt, spreekt er met zoveel overtuiging en zekerheid. Dan verbleken mijn kleine vraagjes rondom de toe-eigening van het heil als sneeuw voor de zon. Het blijft alleen maar over wat God spreekt en belooft. Vrees niet, zegt de Heer, kijkt u maar even met me mee. Ik heb u verlost. Vrees niet. Als je die woorden leest, zo op het eerste gehoor, dan denk je dat de Heer zegt, wees niet bang. En daar is natuurlijk alle reden toe, laat dat heel duidelijk zijn. Om te huiveren voor God. Wat als ik nou voor God voor de dag kom, is iemand die steeds de waarheid teelt. Draai eraan geeft. Zelf probeert te sparen. De Heer me plaatst voor zijn aangezicht. Ja, dan huiver ik. Ik hoop dat u dat ook kent, ook als avondmaalganger. Die huivering, ga niet in het gericht. Of zoals Jesaja dat meer dan eens zegt, dat beven voor Gods aangezicht. Ik sta voor een heilig God. Ik heb geen been om op te staan voor zijn aangezicht. Maar die uitdrukking in het Bijbelboek Jesaja heeft een eigen klank, vrees niet. De eerste keer dat dat heel nadrukkelijk naar voren komt is in Jesaja 7. Dat is dat voorval met koning Agas. Agas die moet opnemen tegen 3 vijanden. En die dan de profeet, zijn eigen hofsecretaris, op bezoek krijgt. Nu niet in dienst van de koning van Jeruzalem, maar in dienst van de koning der koningen. En Jesaja profeteert dan tegenover Agas dat de Heere zelf voor hem zal strijden. Hij zal die 3 vijanden die een verbond hebben gesloten verslaan. Notabene Agas, een goddeloze koning. Die helemaal niet op een profeet van God zit te wachten, want die heeft ook zijn eigen profeten. En die met de God van Israël niets te maken wilt hebben, want hij dient de Baal. En God zegt tegen deze Agas, vrees niet. De man was ook niet bang. Ook niet bang voor God, dat bent u ook niet als u God niet kent. Dan ben je niet bang voor God. Dan voelen we ons soms wel een beetje onrustig. Maar we doen ook ons best, toch, om dat te overschreeuwen. Daar hebben we zo onze eigen technieken voor. Nee, als Jesaja tegen Agas zegt, vrees niet. Dan zegt hij tegen die Agas, eis van mij een teken, Agas, kom maar op. Ik wil je een bewijs geven dat God de waarheid spreekt. Je zal die vijanden verslaan. En Agas, niet in zijn vroomheid, maar in zijn brutaliteit, die zegt, ik zal niet eisen. Ik heb er geen eens zin in om het te eisen. Wat heb ik met die God te maken? En dan zegt Jesaja tegen Agas, zie, een maagd zal zwanger worden. Een zoonbaar. En gij zult zijn naam heten Immanuel, God met ons. Die belofte is geadresseerd aan het hart van een goddeloze koning Agas, die ook in zijn goddeloosheid gestorven is. En juist daardoor maakt de Heere duidelijk tegen Agas, vrees niet, Agas, wat je ook doet, al geloof je het niet eens. Het is gewoon waar. Ik sta daar garant voor. En ik voer dat uit, ongeacht wat jij daar vindt. Al ga je er dwars voor liggen. Ik trek mijn eigen lijn. Zelfde woorden komen hier in Jesaja 43 vers 1 terug, gemeente. Vrees niet om te onderstrepen dat God instaat voor zijn eigen werk, voor zijn eigen belofte, dat hij garant staat voor de woorden, ik heb u verlost. Dat is een eenzijdige daad van de Heere. Daarin laat God zich helemaal niets gelegen aan wat er om hem heen gebeurt. Ook niets gezeggen door wat mensen ervan... Hij doet het omdat hij dat wil. En hij voert het uit zonder ons. Ligt hier ook niet voor ons de ankergrond? Om in een week van voorbereiding ons houvast te vinden. Buiten onszelf. In God. Als wij rondom de avondmaalstafel dus te doen hebben met een God die zich niets aantrekt van wat mensen van hem vinden, ook niet wat ik van hem vond, die zich niet laat gelegen door de mening van mensen, ook niet door mijn mening, die ook niet afhankelijk is van mijn geloof, want ik heb niet zoveel geloof, en die zich gelukkig ook niet laat leiden door mijn twijfel, ongeloof, wankelmoedigheid, een klein denken van de grootheid en de goedheid van God. Maar die vanmorgen tegen mij zegt, in Jesaja 43 vers 1, vrees niet. Niet zegt, word niet bang. Maar vanmorgen geruststellend tegen ons wil zeggen aan de week van voorbereiding. Wees nou niet bang dat ik één punt of komma van mijn woord laat vallen. Daar sta ik nu zelf voor in. Kijk eens even terug en laten we eens even terugkijken, gemeente, in de geschiedenis. En wat hebben we dan meer te zien dan Jesaja? Hè? Jesaja had alsof gezien en gehoord van God. Maar hij leefde vanuit de belofte, vanuit de verwachting. Maar als wij vanmorgen even in onze gedachten zomaar dat pad afwandelen van Gods daden. En de Heer ons in de komende tijd leidt naar Bethlehem, die kribbe laat zien en zegt, kijk nou eens. Alles kwam er tegenop. De Satan trommelde al zijn trawanten op. Mobiliseerde het Romeinse leger. En daar ligt hij nou. Maagd zal zwanger worden. Zoonbaar. En gij zult zijn naam heten, buigend over die kribbe. Immanuel, God met ons, omdat dat kind zonder woorden zegt, ik met u, zondaar. Volg hem eens in zijn voetstappen. Zie eens hoeveel tegenstand hij kreeg, hoeveel verachting. Hoe hij genegeerd werd, uiteindelijk alleen kwam te staan. Je hoort Jesaja al op toelichting geven onderweg. Als we hem zagen, zo was hij veracht. De onwaardigste onder de mens, man van smarten, verzocht in krankheid. Hij gaf zijn rug, daarbij Pilatus. Hij boog zich, zonder een woord te zeggen. Het weggevoerd, gebonden als een lam dat ter slachting wordt geleid. Kijk eens daar op Golgotha. Wat kwam er allemaal tegenop? En wat dacht de hel zijn slacht te hebben behaald? Maar in de stilte van die drieurige duisternis komt het tot mijn gemeente. Vrees niet. Hij staat daarvoor in. Zoon des mens, die de woorden op zijn hart draagt, de woorden van vers 1 van Jesaja 43, ik heb u verlost, ik heb u vrijgekocht, staat er letterlijk. Gelost, niet verlost, gelost, los, gekocht. Was dat ook niet het eerste wat klonk in de graftuin van Jozef en Arimathea? Vrees niet. Dat is meer dan alleen maar wees niet bang. Meer dan alleen maar dat geruststellende. Dat is ook dat triomferende. Hier jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan. En wil hij niet met diezelfde woorden ook zondag gaan staan en aan de avondmaalstafel tot ons komen? En ik denk even aan die passage uit het avondmaalsformulier om ons aan die tafel te verzekeren van zijn hartelijke liefde en trouw jegens ons. Door ons niet over ons geestelijk krullenbolletje te aaien. Door ons te ontvangen aan die tafel die midden in de dood ligt, voor de dag moeten komen als een hielenlichter. Maar die al hun hoop en verwachting mochten leren stellen alleen maar op dat ene woord. Al zo spreekt de Heer, op uw woord heb ik gehoopt. Maak mij levend naar uw toezegging. En dat hij zo in de avondmaalstafel tot ons wilt komen. Om ons hem te laten beproeven in zijn betrouwheid, betrouwbaarheid. Om al te genieten van zijn eenzijdige zondaarsliefde. Ons onvoorwaardelijk te leren overgeven aan zijn wil en gewilligheid. Om aan de avondmaalstafel vertroosting te vinden in de kruiswonden van Christus. En daar tegelijkertijd ook die zoetheid te proeven die er ligt in het bewenen van mijn ongeloof, schuld en zonde aan de doorboorde voeten van de zaligmaker. Om weg te kruipen in zijn wonden en zo de nabijheid van een heilig en een rechtvaardig God ook heel persoonlijk in mijn leven te voelen. Want dat is wat Jesaja 43 als het ware benadrukt. Het laatste vanmorgen. Laten we maar even kijken. Er staat: vrees niet, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen. Gij zijt mijn. Verlost, vrijgekocht, gelost, staat er letterlijk. En dat dat niet zomaar een losse opmerking is, hier in het Bijbelboek Jesaja even terloops, dat maakt de profeet ook duidelijk. Kijk er maar even mee. Er staat, als Jesaja dat dan uitwerkt in het vervolg, ook heel nadrukkelijk hoe de Heere dat gedaan heeft, vers 3. Ik ben de Heere uw God, de Heilige Israëls, uw Heiland. Ik heb Egypte, Moreland en Zeba gegeven tot uw losgeld, tot uw losprijs in uw hand. En iets verderop wordt het opnieuw uitgelegd dat de Heer in de plaats van Israël mensen heeft gegeven, het slot van vers 4. De Heer wil daarmee niet duidelijk maken dat hij tegenover Israël andere volken heeft laten liggen, als een soort wisselstuivertje. Israël, losgekocht, Egypte, Zeba en Moreland weggeschoven. Nee, juist voor die volkeren heeft de Heer ook een belofte. Iets verderop in Jesaja 45 vers 12 worden die drie volkeren bij name genoemd en heilrijke toezeggingen worden aan dat volk geadresseerd. Het is niet zo dat de Heer deze drie afschrijft en zegt: met jullie ga ik niet verder, maar met Israël wel. Het heeft te maken met de belevingswereld van Jesaja's dagen. Er zijn de drie volkeren gemeenten, Egypte, Moreland, het huidige Soedan, Zeba, dat in de dagen van Jesaja werd gezien als de goudkust van die wereld. In die landen woonde de rijkdom, fabelachtig. Vandaar dat er zoveel vorsten hun zinnen hadden gezet om die landen te overwinnen. Tegenover die geweldige volkeren. Schitterend, heerlijk, vol met macht en majesteit, met rijkdom. Plaatst de Heer dan dat slavenvolkje Israël. Om te laten zeggen: als ik zou kijken zoals jullie kijken, dan was mijn keuze op de goudkust gevallen. Want dat wil je toch, eer, roem, rijkdom. Maar ik kijk heel anders. Ik zag in dat slavenvolkje ook helemaal niets. Ja, veel ellende. En ik wist van tevoren ook wat ik van dit volk kon verwachten. Alleen maar tegenstand. Maar ik kan het ook niet uitleggen. Waarom ik u lief heb gehad. En nog steeds lief heb. Dat is maar met één woord te omschrijven, gemeente. Dat is Gods welbehagen. Onverklaarbare liefde. Liefde die alleen maar vraagt. Mag ik het eens zo zeggen vanmorgen? Om ervan te genieten. Liefde die genoten wil worden door mensen die moeten zeggen, hier zit nou zo'n hielenlichter. Ik moet het hebben van het maar, nu, nochtans, God, zonder enige verdiensten mijnerzijds, uit loutere genade, mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus. Ziet u het voor u alvast in uw gedachten, zonder gaan staande? Schenkt en als schenkend toerekent. Al zo zegt de Heere. Vrees niet. Zo schenkt alsof God aan de avondmaalstafel geen hieler lichter ziet, ook geen kind van God, ook geen bekeerde avondmaalganger, maar hij aan de avondmaalstafel Christus ziet zitten aan zijn voeten, vol aanbidding, opzien en verwondering tot hem. Dat is toch avondmaal vieren. Ik in u. Hij in mij, opdat niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Amen.